De koningin heeft 31 koninginnedagen meegemaakt en haar allereerste vierde koningin Beatrix in Veren in Zeeland en in Breda in Noord-Brabant in 1981. Adrie Franke, u bent voorzitter van de Oranje Vereniging van Veren en u was destijds betrokken bij de organisatie van die Koninginnedag. Op de dag zelf mocht hij als enige fotograaf aanwezig zijn bij een intieme bijeenkomst in het stadhuis van Veren. En die dag, die heeft hem zijn fotocamera gekost.
Ja.
Goedenacht.
Goedenacht.
Wat ontzettend leuk dat u in de uitzending bent. We gaan zo direct eventjes terug naar 1981. Maar eerst even, hoe heeft u het nieuws beleefd?
Ja, het was voor mij een heel aparte gewaarwording. Ik heb heel de dag geen radio geluisterd. En ik zit in de auto op weg naar mijn grote hobby voetballerij. En ik hoor dan dat het nieuws iets eerder begint. En om 7 uur, klokslag 7 uur, komt er een bericht van de koningin. En toen dacht ik al, dat zal toch geen waar zijn. En ja, het bleek dus wel zo te zijn.
U had gelijk het juiste vermoeden?
Ik had wel gelijk het juiste vermoeden, ja. Maar goed, dat zal waarschijnlijk iedereen zeggen, maar... het gevoel, voor mij hoefde het nog niet, maar als het dan zover is, dan denk je ook weer van ja, oké, je hebt ook gelijk. Het is tijd voor toch wel wat jongeren.
U snapt het
en
wel.
Voor de jonge generatie. Ja, ik snap het wel. Ja.
Wat vond u van de toespraak?
Ja, kort, krachtig en ik denk ook wel weer passend bij, denk ik, Beatrix toch wel.
Ja, waarom?
Ja, omdat het aan de ene kant lijkt het zo formeel en aan de andere kant komt het wel binnen. Dus zo komt ze ook altijd wel een beetje op mij over. Het is wel iemand die iets neer heeft gezet en iets voor ons, voor de bevolking heeft betekend, denk ik.
Ja.
En zeker voor Nederland. En de wijze waarop ze dit soort dingen altijd doet, die zijn altijd uiterst correct. En dat zo zullen we ze ook altijd, denk ik, wel herdenken. Een uiterst correct en hardwerkende koningin, denk ik.
Ja. U hebt haar meerdere malen ontmoet. De eerste keer was in 1981, het jaar van de koningin, haar allereerste koninginnedag. Dat was onder andere in Veren en u was er daar getuige van, heel dichtbij. U mocht dus als fotograaf aanwezig zijn bij een bijeenkomst met de koningin op het stadhuis.
Ja.
Als enige fotograaf, waarom was dat?
Ja, dat was omdat natuurlijk het stadhuis is, op het moment dat de koningin elders komt of ergens komt, is het altijd een moment waarin ze gewoon zich even terug kunnen trekken. En dat was in Veren, zou dat plaatsvinden in het stadhuis. In het stadhuis was mijn vader destijds was gemeentebode en moest dan eigenlijk iedereen bedienen en zorgen dat alles goed zou verlopen. En daarbij was door de burgemeester gevraagd aan mijn huidige vrouw en aan mijn schoonzusje en mijn moeder om ook nog eens te helpen bedienen. Ja, en dan is 1 en 1 2 als je dan weet dat iemand fotograaf is. Van ja, er mochten wel wat foto's gemaakt worden, maar dat was van het officiële gedeelte dat als ze zouden drinken uit de beker, een bijzondere beker van Maximilian van Bourgondië, dat daar dan een foto van gemaakt zou worden.
Ja, over die beker, daar komen we zo over te spreken. Eerst even, hoe was dat om zo dicht bij de koningin te kunnen komen?
Nou, ik moet zeggen, in die tijd, dan praten we toch over een heel andere tijd. Maar dan was de afstand tot de koningin natuurlijk heel erg groot. Dus als je daar dan bij mag zijn, was dat een bijzondere gebeurtenis. En zeker alles wat daar omheen zit. Hè. Dus maanden van tevoren al wordt verteld wat je wel en niet mag doen en waar je wel en niet mocht komen. En fotoapparatuur die van tevoren bekeken werd. Allemaal dat soort kleine dingetjes maken het dan toch allemaal weer spannend.
En die foto's maakte u voor de gemeente, hè?
Ja.
Was u erg gespannen?
Toch wel. Van ja, wat is dan het moment? En als het dan allemaal maar goed gaat, op het juiste moment moet je het dan goed doen. En toen bestonden alle digitale camera's nog niet.
Nee.
Dus het was allemaal heel erg spannend. En ja, liever geen flits, want dat werd er nog bij verzocht. Nou, dan moet je dus met gevoelige filmpjes gaan werken. En dan is het allemaal even heel anders.
En ging het allemaal goed?
Dat ging fantastisch. Wat later, toen de koningin Veren doortrok om alle evenementen te gaan bekijken, had ik ook het recht om mee te lopen met de pers. En toen heb ik ook wel meegemaakt wat pers betekent. Want iedereen vecht voor het mooiste plaatje en wil vooraan staan.
Ja.
En dat was ik dan echt niet echt gewoon. En op een gegeven moment kwam ik ergens te dichtbij en een van de bewaking van de koningin duwde me wat hardhandig opzij, waardoor de tweede camera die ik op mijn nek had hangen eigenlijk op de grond viel en de achterklep openschoot. En daar stonden nou net de opnames op die in het stadhuis waren gemaakt. Dus ik wist niet hoe snel ik dat dicht moest doen vanwege de belichting. En achteraf hebben we nog een goede 12 opnames kunnen redden en de rest was allemaal overbelicht.
echt daardoor. Dat was waarschijnlijk een van de meest benarde momenten uit uw leven, kan ik me voorstellen.
Ja, dat realiseer je op dat moment niet. Nee. Want dan gaat alles gewoon verder. Alleen op het moment dat je tot bezinning komt en rustig bent en gaat denken, wat is er nou precies gebeurd? Dan krijg je het wel even spannend benauwd, ja.
Heeft u toen ook iemand flink op zijn kop gegeven?
Nou ja, ik kon niemand op zijn kop geven, want ik kende heel die man niet en hij moet de koningin bewaken. En ik had blijkbaar me niet helemaal aan het protocol houden, maar dat werd een beetje opgedrongen door de andere fotografen. En kan dat een gevolg zijn.
En toen was uw fotocamera ook stuk?
Die was stuk, ja. Ja, die was stuk. En, maar in ieder geval de film. En in die tijd deden we het allemaal zelf ontwikkelen en dat soort dingen. Dus ik kon ze nog redelijk goed wat beelden eraf halen. Want je snapt wel, dat is natuurlijk op een rolletje in de binnenkant. Is dat opgerold, alles wat er helemaal in het binnenste gedeelte zit, is al vrij goed.
Ja.
Dus ik had gezorgd dat wel dat de eerste opnames op een nieuwe rol stonden. En niet vanwege dit hoor, maar gewoon de dachte van ik moet zorgen dat ik een nieuwe film heb en dat daar alles goed op staat.
Hebt u de foto's thuis?
Ja, die heb ik natuurlijk. Die heb ik hier thuis en inmiddels ook al gedigitaliseerd. Ja.
En wat zien we op die foto's?
Ja, daar zien we dus een heel jong gezin, hè, met drie qua jongens, zeg ik altijd maar. Die het uiterst interessant vonden om ook uit die beker te drinken. Maar dat mocht dus niet. En dat zijn dan de leuke details die je daar nog kan onthouden. En Klaus die aan de koningin vraagt om niet al te veel uit die beker te drinken. Want die werd, dat is een beker waar ongeveer, ik dacht iets van 2,5 flessen dure wijn in gaat. En de koningin nipt er alleen maar van. En dat is dan... Dat is dan het belangrijke moment.
Ja, want we hebben het over een hele bijzondere beker. Onderdeel van een belangrijke traditie. Het is de beker van Maximiliaan van Bourgondië.
Ja.
Is geschonken aan de heer van Veren in ongeveer 1555.
Ja.
En die beker is vervolgens vanwege schulden van de heer van Veren, inclusief de adellijke titel, verkocht aan Willem van Oranje. Zo zit het, hè?
Ja, dus en ik zat er al zo over na te denken. En ik heb nog even nagekeken, maar het was 1551 dat die beker is geschonken. En wat ook wel grappig is, die beker was een zwaar vergulden zilveren beker. Die is geërfd van een neef van Maximiliaan van Egmond, stadhouder van Friesland. En in die tijd was het natuurlijk allemaal, had je stadhouders. En als je natuurlijk een plaats... En toegevoegd werd aan het markiezaat, werd dat ook weer een stadhouder. En zo kwam die beker via, die had hem weer gekregen van Karel de Vijfde.
Ja.
En voor bewezen diensten is hij aan Maximiliaan van Bourgondië geschonken.
Ja, en dus om het dus nog één keer uit te leggen, van Maximiliaan ging hij naar de heer van Veren, die had schulden. Ja. En dus ging die beker, inclusief de adellijke titel die erbij hoorde, van markies naar Willem van Oranje. En daardoor dus is Beatrix, en daar gaat het om, markies van Veren.
Ja, klopt. Ja.
Dat is een van haar titels.
Ja, in de lijn is, en ik heb ook nog eens teruggezien in de tijd dat door de schulden die werden achtergelaten en de verkoop daarvan, ik kan het precieze bedrag, stond er ook nog bij op, maar in ieder geval, het is in Den Haag is het geveild en daar is het dus gekocht. En zodoende is de titel markies en markies in van Veren in de familie gebleven natuurlijk. En zo is het in de lijn van overname, is het ook bij Beatrix terechtgekomen.
En voor de mensen in Veren is het natuurlijk heel bijzonder als er dan iemand op bezoek komt uit de koninklijke familie die dan daaruit drinkt. Is het voor Beatrix zelf ook, was het voor haar zelf ook bijzonder, denkt u, in 1981 om uit die beker te mogen drinken?
Ja, dat denk ik wel. En ik denk dat ook wel weer het besef was van Beatrix. Het hoort wel bij dit soort momenten. Dat zijn wel de momenten die verwijzen naar de verbondenheid met de Oranjes. En in die hoedanigheid. Ik denk wel dat zij dat heel erg belangrijk vond, ja.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag, gaat prins Willem-Alexander straks, koning Willem-Alexander, ook drinken uit die beker?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Alleen, ik ken alle protocols niet en daaromheen. En ik heb verder nog niemand kunnen spreken over wat er nu allemaal staat te gebeuren. Of dat er iets in Veren staat te gebeuren. Of dat er nog festiviteiten zijn waardoor. Maar nee, ik kan dat zelf nog niet goed beoordelen. Ik weet wel dat Willem-Alexander wel ooit de beker één keer in zijn handen heeft gehad.
Ja.
Bij een bezoek aan Veren. En toen was de heer Den Boon op burgemeester in Veren. En die heeft hem wel toch even die beker laten zien. En daar heeft hij triomfantelijk heeft hij daar mee gestaan. Maar hij is er niet uit kunnen drinken. Dat behoort toe alleen aan de markies van, of markiezin van Veren. Dus dat staat waarschijnlijk wel een keer te gebeuren.
Ja, hoe bijzonder is eigenlijk die titel voor de koninklijke familie zelf?
Ja, als ik zie hoe ze in de titels van de naam alles is opgenomen, kan ik ervan uitgaan dat het heel erg belangrijk is.
Ja. Ja.
Want anders zou je alleen maar een bepaalde naam noemen. En, maar alle titels komen erachteraan. En dat zijn er heel wat. En daar staat dus ook bij markiezin van Veren en Vlissingen.
Ja, mooi. Bijzonder.
Ja, dat is bijzonder.
U hebt de koningin dus ontmoet in 81, maar daarna nog een aantal keren.
Ja.
Wat was de meest bijzondere keer?
Nou, de meest bijzondere keer vond ik toch wel dat koningin Beatrix hier was om een plaquette te onthullen. Ook weer met een stuk geschiedenis. En dat is in Middelburg gedaan, in de abdij. En wij waren daar als mensen van de Oranje Verenigingen op Walcheren daarvoor uitgenodigd. En dan sta je in zo'n speciale kamer, voor een innenkamer, waar ze dan op een speciale manier binnenkomt. En op dat moment lijken of alle etiketten min of meer een beetje wegvallen. Je staat daar, je drinkt wat, er zijn een heleboel genodigden. En dan, ja, dan gaat ze van tafel naar tafel. En dan is het bijzonder dat ze even aan je tafel komt staan en een praatje maakt. En dan besef je pas wat het is om, ja, of is. Maar ja, dat zijn bijzondere momenten om dat mee te mogen maken, laat ik het zo zeggen.
Ja, ja. En wat verwacht u van Willem-Alexander? Denkt u dat hij net zo prettig in de omgang zal zijn als koningin Beatrix was, zoals u haar kent?
Ja, ik denk als je ziet hoe hij is voorbereid op deze taak en dat een beetje gevolgd heeft de afgelopen periodes. En natuurlijk komen dan alle dingen voorbij die hij ooit in zijn jeugd en onbezonnen jeugd of bezonnenheid misschien ooit heeft gedaan, nog wel eens de revue passeren. Maar ik denk toch, als je kijkt wat hij de laatste jaren heeft gedaan, dat hij aardig is voorbereid op deze taak. En ik denk dat hij dat wel op een hele goede en juiste manier zal vertegenwoordigen. Ik ben daar niet zo bang voor.
Nee.
Tuurlijk is het anders. Maar wel zijn op het moment dat je tegenover een vrouw staat die al zoveel jaren en vorstin is en je mag daar een keer bij zijn, is dat toch een heel ander gevoel dan, laat ik zo zeggen, Willem-Alexander moet ze nog bewijzen, laat ik het dan maar zo zeggen.
Ja, dat is waar. Wat denkt u, hoe zal zijn eerste koningsdag zijn? Als u het vergelijkt met de eerste koninginnedag die u dus hebt meegemaakt van Beatrix?
Ja, ik denk dat het voor hem ook wel heel bijzonder is. Ondanks dat je je leven lang er wordt op voorbereid, denk ik dat dat wel een heel bijzonder moment is, dat het als het zover is. En dan heb ik begrepen uit alle protocols dat hij dan toch ook weer heel Nederland doorgaat om alle provincies te bezoeken. Dus ik ben al voorbereid dat hij wel ook naar Veren zal komen. Daar zal het probleem niet liggen. En ik denk ook dat hij dat ook wel op een wijze zal doen die zijn moeder toch ook wel een beetje aanhing, denk ik. En dat zie ik altijd als correct, uiterst correct en plezierig. Want in de momenten, u zei net van, nou, je bent op bij bijzondere momenten geweest. En we hebben ook al een paar keer eerder ontmoet. Geeft hij altijd een hele goede indruk. Hij weet echt waar hij mee bezig is, hoor. Hij weet veel van de situatie. En daar is natuurlijk Beatrix al onbekend.
Ja.
Dat ze heel erg goed weet en alle stukken goed kent. En ja, dat kun je niet zo 1, 2, 3 even naar. Maar ik vermoed wel dat hij dat in zich heeft.
Ja. Mag ik tot slot u vragen om iets moois in te spreken voor ons radiogastenboek? We verzamelen mooie boodschappen aan de koningin. Die zetten we op cd en sturen we dan straks naar Huis ten Bosch. Ga ik hoogst persoonlijk voor zorgen. Zeg even wie u bent als u wil. En ja, kom maar op met het mooie bericht voor de koningin.
Ja, nou, ik ben Adrie Franke. Ik kom uit Veren, de mooie stad Veren. Waar u als majesteit markiezin van bent. En wij willen u bedanken voor de betrokkenheid bij onze stad. En ik hoop dat de verbondenheid met Oranje nog lang mag duren.